Jongelui, goedemorgen. Dank u wel. Ik zeg broeders en zusters, weet u dat de Heer Jezus voor zijn kruisdood niemand zijn broeders noemde? En toen hij opstond uit de dood, zei hij tegen de zusters, ga naar mijn broeders, dat ze u voorgaan naar Galilea. In de opstanding van de Heer zijn wij broeders en zusters met elkaar. En dat is fijn, dat is goed. Ik wil met jullie lezen en doorgaan waar ik lang geleden al eens mee begonnen ben. Dat is het bespreken van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs. We zijn nog niet op de helft, pas bij hoofdstuk 2 willen we gaan lezen vanaf vers 11. Efeziërs 2 vanaf vers 11. Ik lees uit de HSV-vertaling. Dus bij mij pagina 1823. En daar staat boven Jood en Heiden één in Christus. We hebben het niet afgesproken met elkaar, maar ik keek met enige verwondering en enige blijdschap naar die steen die hier vanmorgen lag. Want daar eindigen wij ook mee. Met levende stenen. Maar we gaan nu lezen vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was, gaat om ons, in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden ingemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, heiden en joden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, de Joden. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer, dat hij onze rijke zegen, een bemoediging, een vertroosting, een vermaning geven zal, wanneer wij dit zijn woord samen overdenken. Ik krijg wel eens de opmerking dat mijn preken wat leerstellig zijn. Beetje ja, op een verstandelijk niveau, cognitief. En dan denk ik, wat moet ik nou met zo'n opmerking? Want waarvoor komen we samen? Is dat niet om meer te leren van onze Heer? Meer te leren van het plan van God met deze wereld? Ik weet wel, we leven in het tijdperk van beleving. In het tijdperk van gevoelen. Het tijdperk van ervaring. Het tijdperk van knuffelen en pamperen. En natuurlijk het tijdperk van verbinding. Kerken dragen soms die naam. En dan rijd ik er langs en dan zie ik dat daar staan verbinding. En dan denk ik, en dan vraag ik mij af, waar verbinden zij zich binnen die gemeente mee? Met elkaar, met de Heer Jezus, dat is een geweldige zaak. Maar ik hoor soms ook dingen, dan denk ik, daar zou ik mij als christen, volgeling van Jezus Christus, per se niet mee willen verbinden. Als die vlag van regenboog voor de deur wappert, u begrijpt wat ik bedoel. Het is van belang niet alleen naar onze gevoelens te luisteren, maar te luisteren naar het woord van de Heer. Dat zegt de Bijbel zelf in ieder geval. 2 Petrus 3 vers 18. Daar worden we opgeroepen, maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en u te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Niet dat jullie je lekker voelen, maar vervuld wordt met kennis. In Jeremia, het Oude Testament, staat het hoofdstuk 9, vers 23 zo. Zo zegt de Heere, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent, dat ik de Heere ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde. En we lazen al eerder Efeze 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus zijn mijn preken wat leerstellig? Het is de bedoeling dat wij hem leren kennen. Niet dat we hem ervaren, maar leren kennen. Weten wat hij ons te zeggen heeft. Weten wat hij voor ons heeft gedaan. Wat hij voor ons zal gaan doen, wellicht binnenkort. Ik weet natuurlijk wel dat je een prediking op een heel andere manier kunt benaderen. En soms denk ik, het lijkt wel of de gemeente benaderd wordt als een plaatselijke carnavalsvereniging. En dan proberen we elkaar een feestneus op te zetten met een soort tralala gevoel. Alaaf. Of van die kerken die prediken een sfeer van don't worry, be happy. U kent het wel, een feel-good evangelie, welvaartsevangelie. U moet dus weten ook hoeveel thematische bijbels er zijn. Zij lacht bijbel, speciaal voor vrouwen. Denk ik, staat dan iets anders in dan in de gewone bijbel. En natuurlijk zijn de bijbels speciaal voor mannen, speciaal voor jongeren, voor studenten. Er is de Green Bijbel voor de milieuactivisten. Er is de Poverty Bijbel voor degenen die sociaal begaan zijn. Het doet mij denken aan een autorit die ik had. Ik bracht een kleinzoon. We hebben de vier naar een kamp. En een van de leiding, het was een christenkamp, ging mee. En die vertelde enthousiast aan mij, hij zou de preek mogen verzorgen en hij vertelde zo wat hij in gedachten had om met de jongeren te delen. En ik hoorde dat zo'n tijdje aan. En ik vroeg, en wat voor bijbelgedeelte lees je daarbij? Hij zegt, daar heb ik nog niet over nagedacht. Heb ik hem subtiel gezegd, begint het niet daarmee dat je eerst leest wat de Bijbel jou te zeggen heeft. En dan vanuit die Bijbel kun je delen met anderen. Maar hij had zijn verhaal en zocht dan een tekst. En ik weet, dat wordt vaak gedaan. U weet dat ik predikant ben en ik heb jaren gemeente gediend en je wordt wel eens uitgenodigd voor evangelisatiediensten. En dan kreeg ik een thema, dominee of Henk, hoe ze me wilden noemen, zou je daarover kunnen spreken? En dan kreeg ik een thema in mijn maag gesplitst en denk ik, wat moet ik ermee? En ik heb het wel ontdekt hoor. Aan het begin zei ik het één keer, halverwege één keer en op het eind, dus de evangelisatiecommissie was tevreden. Maar zo moet je de Bijbel niet lezen. Je moet luisteren wat er staat. De brief aan Efeze is feitelijk in twee hoofddelen opgesplitst. Het eerste deel gaat over de positie van de gelovigen. Waar staan we nou eigenlijk? Wat hebben we? Wat hebben we niet? We vinden geen opdrachten om na te volgen, om uit te voeren of naar te streven. Er wordt ons in de eerste drie hoofdstukken gewoon verteld. Dat ben je als je een volgeling bent van Christus. Het tweede deel, dat zijn de laatste hoofdstukken vanaf hoofdstuk 4. Dan gaat het meer om de praktische dingen. Als je dit bent, zoals die eerste hoofdstukken beschrijven, dan is dat de consequentie. En dat wordt dan in die laatste drie hoofdstukken beschreven. Dus eigenlijk begint Paulus ook daarmee dat je kennis hebt, dat je inzicht hebt. En als je dat hebt, dan gaat zich dat vertalen, wordt dat zichtbaar in je leven. Wij bevinden ons nog in dat eerste deel. En we lazen het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot 22. In hoofdstuk 1, even de herhaling, zagen we dat de Heere God de gemeente, waar wij door genade, omdat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus Christus, deel van uitmaken, dat de gemeente al in Gods plan bestond voor de grondlegging van de wereld. Dat gaat heel ver terug. Als ik het een beetje plastisch mag zeggen. De Heere God zat aan zijn bureau en de Heere Jezus was bij hem in zijn kamer. En ze overlegden met elkaar en ze ontwierpen het plan gemeente. Voor de grondlegging van de aarde. En dat is bijzonder om te weten, om te beseffen. Wij maken daar deel van uit. En in het deel daarop aansluitend, hoofdstuk 2, die eerste verzen, daar zien wij hoe die gemeente gemaakt werd. Door redding, door verlossing, door verzoening, door rechtvaardiging. Want de gemeente bestaat uit verloren zondaren, maar die kunnen daar niet in opgenomen zijn. Er moest iets gebeuren en dat is redding, verlossing, verzoening, rechtvaardiging. En dan komen we bij vers 11, ons gedeelte. En daar wordt ons verteld dat we één zijn met elkaar. We zijn één. Als broeders en zusters. We zijn één. Als het lichaam van Jezus Christus. We horen bij elkaar. Maar laten we heel eerlijk zijn, in de praktijk ligt dat wel een beetje anders. Ik kwam net Sliedrecht inrijden en ik zag allerlei mensen met fietsen, met of zonder hoedje. En ze gingen allemaal verschillende kanten op, begrijpelijk naar verschillende kerken. Wij wonen in Veenendaal, we wonen aan de Kerkenwijk. De naam zegt het al, er zitten zo'n stuk of 6 kerken zeker aan die Kerkenwijk. En die zijn allemaal onderscheiden van elkaar. We zouden eigenlijk één moeten zijn. Maar in de praktijk ligt dat wel een beetje anders. En die eenheid die zo nodig is, daarin wil de apostel ons onderwijzen met het voorbeeld van twee grote tegenpolen, Joden en heidenen. Als er twee groepen mensen niet bij elkaar passen, zijn dat Joden en heidenen. Dat was in de tijd van de apostel. Dat is in onze tijd nog altijd zo. De Joden en de wereld, burger, passen niet bij elkaar. En dat conflict gaat jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, millennia lang al door. Maar het kan anders tussen Jood en heiden. En ik denk dat uiteindelijk, wanneer daar eenheid komt, dat de eenheid waar we eigenlijk allemaal naar verlangen, werkelijkheid wordt. In Efeze 2, vers 15, we hebben gelezen, heeft hij, is de Heere God, de vijandschap of de Heer Jezus, in zijn het vlees van de Heer Jezus teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, Jood en heiden, in zichzelf, in Jezus Christus, tot een nieuwe mens zou scheppen. Die verdeeldheid is de oude mens, maar eenheid is de nieuwe mens. En dat is ook in de nieuwe Adam, als ik het zo mag zeggen, in Jezus Christus. De opgestane Heer, die ons pas na de opstanding, door de gemeenschappen hem, ons broeders, zijn broeders noemt. Er is één lichaam. We zijn verzoend in één lichaam. Vers 16. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij, de Heer Jezus, de vijandschap gedood heeft. Er zijn twee partijen, Joden en heidenen, maar in Christus heeft hij de vijandschap gedood. Het probleem in de wereld als Jood en heiden, wat al die duizenden jaren er is en wat zo enorm toeneemt in onze dagen, wordt niet opgelost door Trump, wordt niet opgelost door de VN, wordt niet opgelost, vult u het maar in, maar wordt opgelost in Christus, die een nieuwe mens is, waardoor het allemaal anders wordt, nieuw wordt. Dat is de essentie van wat Paulus zegt. En hij wil ons, die met elkaar nu hier op aarde dat nieuwe lichaam mogen vormen, hij wil ons dit laten zien, beseffen. We zitten in één team. We dragen hetzelfde shirt. We hebben allemaal dezelfde coach. Eenheid. Dat is het probleem. Onze wereld is één groot strijdtoneel. Kijk naar de oorlog in Oekraïne. Naar schatting, zo heb ik begrepen, nu zo'n 2 miljoen doden. Voornamelijk jonge mannen. 2 miljoen. Kijk naar de strijd Israël VS versus Iran. Zo'n 20.000 doden, zegt men. De Iraniërs hadden zelf vlak daarvoor 40.000 van hun eigen mensen om het leven gebracht. De burgeroorlog in Soedan, je hoort er niet zoveel van, maar naar schatting 400.000 doden. Myanmar, 90.000 doden. Oost-Congo, tienduizenden doden. Jemen, honderdduizenden doden. Gaza, daar men zegt 75.000. Eigenlijk niet eens zoveel als je dat met die anderen vergelijkt. Maar het is weer iedere keer in het nieuws. En waarom? Omdat die tweespalt er is tussen de heiden, volkeren en Israël. Daar botst het op een ongelooflijke manier. Ik heb geen idee hoeveel vredesverdragen er in de wereld getekend zijn. Ik heb geen idee hoeveel van die verdragen, ik denk bijna allemaal, er ooit weer verbroken zijn. Er is geen vrede. En als de oorlog al even ophoudt te strijden, dan hebben we nog geen vrede. Er is een constante strijd. En niet alleen ver weg, er is een constante strijd in huwelijken. Groeiend aantal echtscheidingen, vechtscheidingen. Het is steeds moeilijker voor onze generatie om zich te committeren aan een duurzame, zinvolle relatie voor het leven. We zien geweldsexplosies op straat. Culturen worden bij elkaar gebracht, maar verdragen elkaar niet en botsen met elkaar. Er is geweld en het gaat diep tot in de baarmoeder, waar bijna voldragen baby's geofferd worden aan de wens van vader, moeder of wie dan ook. We zien geen vrede in de natuur. De klimaatverandering die we voelen, wat daar ook de oorzaak van is, het is niet vredig. We zien het in de fauna, waar de wolf nog steeds de schapen doodt. En dat alles heeft één basisprobleem en dat is al in het Oude Testament beschreven. En ik noem maar een tekst, Jeremia 7, vers 24. Maar zij, de mensheid, hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort, overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Dat is de weg van de mens. Eigen opvattingen overeenkomstig hun verhard en boosaardig hart. Jesaja 48, vers 22 zei het zo. Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heer. Onze wereld is goddeloos en kent geen vrede. De slechtheid zit ingebouwd. De zonde. En waar je zonde hebt, heb je oneenigheid. Zonde, als je er goed over nadenkt, is uiteindelijk pure egoïsme. En waar egoïsme is, kan geen harmonie zijn. Waar iedereen voor zichzelf gaat, kun je nooit harmonie hebben. Waar iedereen gaat voor hebben, krijgen, zal een ander tekort gedaan worden en heb je het conflict geboren. We leven in het tijdperk van het grote zelf. Zelfontplooiing, zelfweten, zelfzucht, zelfbeschikking, zelf, allemaal zelf. De mens is een zondaar, egoïstisch. En de enige plaats waar vrede wordt gevonden, dat is waar het zelf sterft. De enige plaats waar het zelf echt sterft, is aan het kruis van Jezus Christus. Want daarover schrijft Paulus in Galaten 2 vers 20. Ik ben, Paulus zegt, ik ben en ik zeg dat ook en ik hoop u met mij. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dan heb je die nieuwe mens, Christus. En we zijn zijn lichaam. Aan het kruis is het waar ik door geloof in Christus gekruisigd gedood ben. Het zelf, mijn zelf, aan het kruis gestorven is. En wanneer het zelf sterft, sterft egoïsme. En er wordt de vrede een mogelijkheid. Dat is onze positie. Dat is wat we nu zijn in Christus. Dat is onze positie. Vrede. Eén. We zitten nu in datzelfde team en we dragen datzelfde shirt. En we hebben allemaal diezelfde coach. We spelen hetzelfde spel. We zijn één. Met elkaar. In Christus. Maar dat is het niet allemaal. Er is nog iets wat dieper gaat, wat rijker is. We zijn ook één, we hebben ook vrede met God. We hebben in Christus vrede met God. En dat was hard nodig. God heeft nooit al die verschillende denominaties uitgevonden, bedacht of gewild van kerken. God wilde nooit dat de christenen zouden vechten en ruzie maken en vul het allemaal maar in. De Heer Jezus zelf, dat weet u, bad in Johannes 17, dat de wereld aan ons zou zien dat we één zouden zijn. Nou, de wereld ziet aan de christenen niet dat ze één zijn. Eenheid is fundamenteel, vrede is fundamenteel. En waar vrede komt, gebiedt de Heer zijn zegen. Van waar al die strijd, zegt Jacobus 4 vers 1. En al die conflicten in uw midden, hè? Hij schrijft naar de gemeente. Vanwaar toch al jullie strijd en conflicten? Vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten? Heb je het weer? Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dus in de gemeente zie je het ook nog, maar we zijn één in Christus. Dat is onze positie, maar in de praktijk klopt het niet helemaal. Het zelf moet sterven. En dat moet soms ook in een gemeente, waar soms ook het zelf moet sterven. Een van mijn docenten zei ooit tegen me, zat erbij gebleven, die zei, sommige gemeenten gaan pas weer leven als sommige gemeenteleden gestorven zijn. En ik heb geleerd, helaas, daar zit wel iets in. Want we zitten allemaal nog met dat oude. En dat zit ons, maar soms ook onze gemeente, wel eens in de weg. Het zelf sterft in Christus. Dat is de boodschap. Toen Christus kwam, werd hij gekruisigd. Toen hij gekruisigd werd, verwijderde hij de vervreemding, de barrière, vers 14, door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Vers 13 is de sleutel. Zegt dat het in Jezus Christus was, dat degenen die ver weg waren, de heidenen dichtbij zijn gekomen. Zij, wij worden nu geplaatst in de verbondsrelatie met God. Allemaal door het bloed van de Heer Jezus. Het punt van scheiding is zonde en egoïsme. Wat ons scheidt van God en van elkaar is zonde en egoïsme. Dus als de zonde wordt verwijderd, kunnen we één zijn met elkaar. En één met God. Dat is geen gevoel, dat is een basisprincipe. Dat is waarheid, dat moet je leren, dat moet je kennen, dat moet je zien en dat moet je gaan onderschrijven. En we noemen dat verzoening. In Christus zijn we met elkaar verzoend, samengebracht. Kijk, de oude mens heeft altijd klassen, status. We verdelen elkaar in categorieën. Dat is vervreemding. De verdeeldheid wordt hier geïllustreerd door de spanning tussen Jood en Heiden. Want in de tijd van Paulus was dat onwaarschijnlijk groot tussen Jood en Heiden. En het culmineerde daarin dat de Jood opgesloten in zijn stad door de Heiden, de Romeinen, hun stad, hun land werd uitgedreven, hun tempel werd vernietigd. En dat oude conflict zet zich voort. Als er straks een nieuwe tempel gebouwd zou worden, dan zal de wereld opnieuw daar naartoe gaan. En dan komt Jezus terug. Het bloed van Christus verwijdert van de zonde. Er is enorme verdeeldheid tussen mensen. Er is geen verschil tussen mensen. Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle mensen, geen verschil tussen mensen. We zijn allemaal zondaren. Geen verschil, wel verdeeldheid. Maar dan Romeinen 3 vers 22. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Er is dus onderscheid door de zonde, en daar zijn we allemaal gelijk. Maar wanneer de gerechtigheid tot ons komt in Jezus Christus, dan is er in Christus geen verschil. Christus is het centrum, het draait om hem alleen. We zien twee belangrijke zaken. Versen 13 tot 15 worden we verenigd in één nieuwe mens. Vrede tussen Jood en Heiden. Eenheid dus tussen mensen. Het tweede deel ervan is dat we niet alleen met elkaar verzoend zijn, maar dat we verzoend zijn met God. Dus als je christen wordt, wanneer je naar het kruis gaat en jezelf overgeeft aan die Zoon van God en accepteert dat Hij De straf die voor jou bedoeld was, op zich heeft genomen, word je ingelijfd, verzoend met hem. En in hem zijn we één en in hem hebben we vrede met God. En waarom kan dat? Omdat de Heere God zijn leven in ons heeft geïnvesteerd. God heeft zijn leven in ons gestoken. De Heilige Geest woont in ons. De gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend. Het eeuwige leven van God is ons deel geworden. Het is duizelingwekkend wat je in en door Jezus Christus krijgt. Het leven van God aan ons, in ons, één met God. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Zien het? De Jood en de heiden worden bij elkaar gebracht in Christus, worden één, is verzoening, en die verzoening is met God. Maar er is vijandschap tussen God en mens. Er is vijandschap tussen de Heere God en de niet geredde mens, de zondaar. We zijn vijanden van God. Echt waar. Efeze 2 vers 3, daar staat het zelfs dat zij die niet geloven, niet wedergeboren zijn, zonder christen zijn, kinderen des toorns zijn. Dus al de mensen die wij dagelijks ontmoeten, die wij zien, die niet wederom geboren zijn, zijn mensen boven wie de toorn van God zweeft tot het neer zal dalen op hen tot eeuwig afgrijzen. Kinderen des toorns. De woede van God zal aan die mensen worden besteed. Een vijand van God te zijn is ernstig, heel ernstig. En de eeuwige hel is speciaal voor die mensen ontworpen om daarvoor eeuwig te zijn. Mens zit van nature in een wanhopige situatie. Een geboren vijand van God heeft niet de kracht om dat te veranderen. Hij kan niets doen. Hij is zwak, heeft geen kracht. Maar Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de Heer Jezus zegt, er is de vijandschap, maar niemand komt bij de Vader. Je kunt proberen wat je wilt, je komt er niet. Je komt niet in het rijden met God, alleen door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Paulus schrijft later, Romeinen 5 vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons is gestorven. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Toen die vijandschap daar nog was tussen ons en God, is Christus voor ons gestorven. Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden voor zijn leven, toen we vijanden waren. Dat was de positie. Dat was de positie voordat we tot Christus kwamen. God bevestigt zijn liefde, want hij heeft zijn zoon gegeven. We konden daar zelf niets aan doen. Die relatie tussen ons en God. Je kunt natuurlijk proberen een beetje op de grond te gaan zitten en de vingertjes een beetje te vouwen en misschien wel wat wierook te laten opstijgen. Of je kunt proberen uzelf te geeselen, te kastijden of u van alles te onthouden in de hoop dat God u aardig vindt en zal aannemen. Het werkt niet. Want er moet verzoening plaatsvinden en de verzoening is er alleen doordat God zijn leven in ons investeert. Jezus gaf zijn leven, zijn bloed. Bloed is de drager van de ziel van het leven. Dat is wat God doet. Hoe? Ik gaf het al aan. Het is ondertekend met zijn bloed. Waarom? Omdat het nodig was. Omdat er geen andere weg was. En dat betekent nu dat ik aan Gods kant sta. Of mag ik het anders zeggen? God staat nu aan mijn kant. Vroeger, toen ik jong was, dat is echt lang geleden, en we wel eens gingen voetballen een partijtje met andere vrienden, dan deden we voetje voor voetje. U kent dat misschien nog wel, en dan een halfje. En dan mocht je als eerste kiezen en dan keek je eens rond. En dan denk je, nou, als ik hem in mijn team heb, dan wordt het team een stuk sterker, want zij hebben hem niet. Als je wil winnen, moet je een Messi in je team hebben, om het zo maar even te zeggen. Nu wij tot geloof gekomen zijn, is Christus in ons leven gekomen. Christus heeft zich bij ons team aangesloten, of wij bij hem, hoe ik maar uit wil drukken. Maar wat van hem is, is van ons. Wij geven alle macht in de hemel en op de aarde. Wij hoeven ons niet in de hoek te laten drukken. In Efeze 6 komen we misschien nog wel eens bij, vers 15. Er wordt gesproken over de wapenrusting van de christen, van de gelovigen, van ons. En dan staat er ook je voeten geschoeid. Eigenlijk je voeten voorbereid voor het evangelie van wat? Van de vrede. En we hebben het over vrede. Deze wereld heeft geen vrede. Evangelie van de vrede. Evangelie heeft in de Bijbel meerdere benamingen. Het wordt genoemd evangelie van de genade. Evangelie van God. Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Eeuwig evangelie. En hier wordt gesproken van evangelie van vrede. En evangelie betekent blijde boodschap. Nou, dat is een blijde boodschap in een wereld waar de onvrede de dictator is. Maar er is een andere vrede in Jezus Christus. Zijn gerechtigheid. God kijkt in door hem naar ons. Christus heeft ons vrede gegeven met God. En als we dicht bij elkaar zijn, dicht bij God, vanzelf vrede met elkaar. Hij is onze vrede. Vers 14. En zo vrede zou maken. Vers 15. Vrede door het evangelie verkondigd. Dat is een mooi woord. Ik zei het al. Euangelizo. Hij predikte evangelie. Hij predikte vrede. Dat was wat Jezus deed. Vanaf het eerste begin gaat het bij Jezus om vrede. De engelen, behoren ze in Lucas 2 vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Dat is het doel van zijn komen. Vrede in mensen welbehagen. Lucas 10 zond de Heer de 70 erop uit onder zijn volk. En hij zei erbij, in welk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. Dat is de eerste boodschap, vrede. En de Heer Jezus bij zijn vertrek, in de intieme groep van volgelingen, discipelen, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreest niet. Niet het soort dat de wereld geeft. Laat je door de wereld niet opjagen. Stop met je onrustig te laten maken. Dat is ook de boodschap in Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Daar hoef je niet van te verwachten. In mij zult u vrede hebben. En als dan de Heer is opgestaan en wanneer dan de discipelen, de apostelen erop uitgaan, dan moet u eens horen wat ze vertellen. Handelingen 10 vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Het gaat om vrede van de Heer. Wanneer je tot Christus komt, is de vijandschap voorbij. Dat is je nieuwe positie tussen jou en God en ieder die ook in dat lichaam is ingevoegd door geloof. Heb je vrede mee? Zo zou het moeten zijn. Apostel Paulus schrijft in Romeinen 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. In Romeinen 14, vers 11. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede. Er is nu nog onvrede. Jood en heiden staan tegenover elkaar en ze hebben geen vrede met elkaar, ze hebben geen vrede onderling. In Korinthe 14, vers 33. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. En Hebreeën 13, vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Vrede. We zijn verzoend. En daarom, door hem, hebben wij beiden, waar de onvrede zo is, toegang tot de Vader. Dat is mooi. Door hem. Het kan niet buiten hem om. Door hem. Toegang. We zien eigenlijk de drie eenheid in dit vers. Hem, de Heer Jezus, de Vader en de Geest worden genoemd. Het is de volledige Godheid, als ik het zo mag zeggen. En we hebben toegang. We mogen tot hem komen. In Hebreeën wordt ons dat ook geleerd. Hij is de grote hoge priester. De hoge priester opent de toegang tot de Vader. Toegang. Weet je, dat is een heel mooi woord. Dat lees je er zo niet in. En af en toe dan kijk ik, wat betekent dat woord nou eigenlijk vanuit het Grieks? Dat is een woord wat in de oudheid gebruikt werd voor een persoon die iemand begeleide, toegang gaf naar de koning. Als je op audiëntie gaat bij de koning, bij de paus van mijn part, dan heb je iemand die jou begeleidt, jou aan hem voorstelt. Nou, dat betekent dit woordje toegang, prosagoge, toegang. We hebben iemand, zonder die prosagoge, kon je nooit tot een monarch naderen. U kent wel het boek Esther, waar zij ook naar Ahasveros wil. Nou, ze kon daar niet zomaar naar binnen gaan. Het zou de kop kosten. Dat was spannend, want je hebt iemand nodig. En als je niet in de agenda staat, niet die toegang hebt, kun je niet naderen. Nou, dat is het woordje. Wij hebben de toegang en de toegang is een persoon. En die persoon is Jezus Christus. En ik moest denken aan Johannes 10. U kent het verhaal waar de goede herder. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Nou, wanneer de herder met de kudde de woestijn introk, de wildernis introk, dan kon hij niet altijd 's avonds terug zijn en dan bakende die een gebiedje af. En de schapen werden dan binnengeleid en in de opening, daar ging hij zelf liggen. Dus er kon niemand in, of het moest via hem, en er kon geen schaap uit, of het moest via hem. Dus de toegang, we hebben de persoon, niemand komt tot de Vader dan door mij. U komt alleen maar door de Heer binnen. We hebben de toegang. Hebt u, heb jij die toegang? Weet je dat Jezus Christus voor jou gestorven is? En weet je dat hij de hoge priester is die je tot de Vader leidt en bij hem wil brengen? In de laatste verzen komt Paulus met een mooie samenvatting, noem ik het maar, met drie beelden, drie metaforen. Jood en heiden één gemaakt, één lichaam. En dan worden we genoemd medeburgers, huisgenoten van God en de heilige tempel. Dit zijn drie plaatjes, drie foto's, drie beschrijvingen. Allereerst vers 19, medeburger. We zijn geen vreemdelingen, we zijn geen bijwoners. U bent misschien wel eens in die winkel geweest, Xenos. Dat betekent vreemdeling, bijwoner. Het zijn ook vreemde spullen, niet Europese spullen die je daar over het algemeen kunt kopen, dat is het idee. We waren vreemdelingen, maar we zijn nu medeburgers geworden waren er ellendig aan toe. Zonder woon- of verblijfsvergunning, zeggen we vandaag, niet eens een statushouder. Maar we zijn medeburger geworden. Jullie zijn nu medeburgers met de heiligen. Medeburgers met elkaar. We zijn super genaturaliseerd. Ons burgerschap, zegt Filippenzen, schrijft Paulus in Filippenzen 3, vers 20, is in de hemel. Dat is onze toekomst. Dat is onze positie. Nu nog niet, maar het is wel ons deel op Gods tijd. En ten tweede zijn we huisgenoten van God. Niet alleen medeburgers, we zijn familie. We zijn dus geen vreemden meer, we zijn genaturaliseerd. We mogen het koninkrijk in, maar dat niet alleen, zelfs in een familie opgenomen. Dat is onze positie. Heere God, die houdt zoveel van ons. Hij maakt ons niet burgers, maar huisgenoten. U mag bij hem wonen, medezonen, mede-erfgenamen. Hebreeën 3, vers 6. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. En in Hebreeën 2, vers 11. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Toen de Heer was opgestaan, gebruikte hij het woord broeders. In de opstanding, door de opstanding, is daar dat nieuwe lichaam. Zijn we één in hem? Hebben we die bijzondere gemeenschap van broeders en zusters? Buitengewoon ten derde, we zijn gebouwd als een heilige tempel. In alle drie die woorden, in het Grieks, verschijnt het woordje oikos, huis. Dat kennen wij ook natuurlijk. Je hebt een huisgezin, je hebt gewoon een huis, je hebt een huishouden. Het is steeds dat woordje huis, dat die relatie, en dat is in het Grieks uiteraard ook. En dit woordje voor huis zie je in het woordje bijwoner, in het woordje huisgenoot en in het woordje gebouw. Dus we worden het koninkrijk ingebracht, huis. We worden in de familie gebracht, huisgenoten, en in de tempel. Medeburger, huisgenoten, tempel, gebouw. En dan weten we, dat is Jezus Christus daarvan de hoeksteen. Het is ons aan het begin uitgelegd. Die steen was zo belangrijk, want daarop moest alles aansluiten. Dan bleef het alles recht en overeind en stond het vast en zeker. De muren moesten daarop afgestemd worden. En de hoeksteen is dus de centrale. Alles daarop. En die hoeksteen is Jezus Christus. Jesaja zei dat hij het doen zou. Jesaja 28, vers 16, daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrond is. En Petrus herhaalt dat, 1 Petrus 2, vers 6, daarom staat er in de schrift, hij citeert, zie, ik leg in Sion een hoeksteen uitverkoren, kostbaar is. En dan in vers 7 vervolgt Petrus, voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is een hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Wij zijn gefundeerd op de hoeksteen Jezus Christus. We zijn gebouwd door het getuigenis van de apostelen en de profeten. Op wat zij van Christus zelf hebben ontvangen om ons te leren, om ons te onderwijzen. Er staat niet, we hopen dat je een fijn gevoel hebt, dat je je prettig voelt. Maar de bedoeling is dat je gebouwd wordt, op die steen ingevoegd. En dan schrijft Paulus ook nog aan de Romeinen, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Hij mocht voortbouwen. En er is nog steeds voortbouw aan dat gebouw, die tempel. mogen nog steeds stenen ingevoegd worden. Bouwwerk is nog niet klaar. De gemeente, zij is nog in ontwikkeling. In positie is het gebouw bij God klaar. Maar hier op aarde wordt er nog aan gewerkt. En wat zo mooi is, in de tempel zal God wonen. Dat is de bedoeling van de tempel, huis van God. Daar wil God wonen. En waar God wil wonen, daar is alles perfect. Dat is onze positie. Want de Heere God woont nu al door zijn geest in ons. En straks in perfectie zal het geperfectioneerd zijn. Vrede met God door Jezus Christus. Vrede door allen die in Christus zijn. Of je nou uit de Joden komt of uit de heidenvolken. Vrede is er bij hem. Met elkaar en met God. En het groeit. Het groeit. Voortdurend worden stenen toegevoegd. Ik ken u niet, ken jullie niet. Nou, zo'n beetje zie ik natuurlijk gezichten die ik al vaker heb gezien. Ik weet niet wat jouw persoonlijke relatie met de Heer God is en met de Heer Jezus is. Ik weet niet of je al zo'n levende steen bent. Een vijandschap met God brengt je niet in dat huis. En het gaat ook niet om hoe je je voelt. Het gaat erom dat je een keuze maakt, kiest. En aan de hand van die keuze je laat onderwijzen, laat groeien. Totdat je straks met al Gods kinderen in die heerlijkheid zal mogen zijn. En daar zullen wij Jezus Christus zien. Wat een uitzicht. Zullen we samen de Heer danken? Heer in de hemel, we zijn hier bijeen vanmorgen. We hebben uw woord geopend. En we hebben gezongen tot uw eer. En u wilt ons uit het woord ook onderwijzen. We willen er naar luisteren. We willen het verstaan met ons verstand. Zodat het ook in ons hart tot een praktische invulling zal komen. Zoals ook die brief aan de Efeziërs die twee kanten kent. Het onderwijs, het kennen, de feiten, onze positie. Maar dan moet het ook in de praktijk gebracht gaan worden. Misschien komen we daarover nog te spreken, Heer. Maar nu is het voor ons van belang. Onze eigen positie, jong of oud, wie we ook zijn, in alle eerlijkheid te onderzoeken. Zijn wij ingevoegd in het bouwwerk? Behoren wij tot die familie van God? Zijn wij geen vreemdelingen meer? Hebben wij deel aan die enorme erfenis voor alle die in Christus zijn? Je laat ieder van ons hier aanwezig zich heel ernstig onderzoeken. Want niemand weet hoe de dingen zullen lopen hier op aarde en in zijn leven. De tijd is misschien heel kort. We weten het niet. Maar geef ons moed om te kiezen. De goede keuze. Wil met ons zijn, Heer, het verder van deze dag. Er is een nieuwe week aangebroken. Wil ons bewaren en leiden, kracht, wijsheid, inzicht geven. Opdat in en door ons leven gezien wordt dat wij vrede hebben. En wat er ook gebeurt in ons leven, en er gebeuren soms best moeilijke dingen, dingen die naar de mens gesproken ook lastig te dragen zijn, verdriet brengen of zorg, maar toch daardoorheen is er iets wat groter is en wat sterker is, en dat is de vrede van u in ons hart, in ons leven. En u bent met ons. En daar danken wij u voor. U laat niet los wat uw hand begonnen is te doen. Geprezen bent u, Heer onze God. Amen.